Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
En dat was de Logitech MX518, de muis.
Oeh, zo'n classic.
Het is ook gewoon een sneaky muis hoor, Wout.
Want een sneaky iedereen... muis zelf.
Ja.
Hij eet je kaas van je brood. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout. Ik zit vandaag in de podcast met Jurriaan Nubachs.
Hey, hallo.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Jelle Stuip.
Hallo.
Het is alweer nummertje 141. En in nummertje 141 gaan we het hebben over M1.
Ja.
Dat is een snelweg in Engeland, volgens mij.
Oh, wow.
Want ze hebben altijd bij Top Gear besteld over file op de M5, en de M4 en de M1.
Je wat zeggen, ik ken de M5 M1, wel, maar...
Als er een M5 bestaat, moet er ook een M1 bestaan. Ga ik maar even vanuit. Anders dan, wat is er dan nog logisch in deze wereld? Maar M1 is natuurlijk Apple's eerste eigen ontworpen SoC. System on chip die ze gebruiken voor iets anders dan hun smartphones en tablets. Te weten, de Mac Minis en de MacBook Pro. En de nieuwe MacBook Air trouwens. Jelle, wij hebben een MacBook Pro met M1.
Ja, we hebben, sterker nog, we hebben de MacBook Pro en de Mac Mini. En ik heb ze allebei beroerd. Ik ben ermee aan de slag geweest.
Zelfs. En dat heeft jou intern ook weer geroerd.
Heeft mij intern ook weer geroerd, ja.
Ja nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben, want dat is best wel een huge moment voor Apple. Mm-hmm. En we hebben daar dus eigenhandige ervaring op. Maar voor we het daarover gaan hebben, hebben we natuurlijk de highlights. Arnoud, sorry hoor, maar mensen weten die het luisteren, we hebben zo'n voorbereidingsdocumentje. En zetten mensen ongeveer in waar ze het over gaan hebben. En dit is het meest Arnoud woord wat je het neer kan zetten. Arnoud dubbele punt telefoons.
Ja. Ja, ik wilde het gewoon niet spoilen. Want throwback naar aflevering 1 van deze podcast. Ik heb weer eens een telefoon gekocht. En dat is wel even geleden, want ik had natuurlijk een Pixel 2.
Gaat die aan?
Ja, hij gaat aan. Hij was echt een Pixel 2. En de support daarvan loopt af op, begin december zou de laatste update uitkomen. En daarna is het af. Ik dacht, ja, als er een interessante telefoon is, dan kan ik daarop springen. En die
gaat
was
een stuk, moet je niet doen.
Oh. Nou, dat doe ik dat
sorry.
Niet. Nou, ik heb er wel een heel stevig hoesje omheen. Dus dat kan nu. Maar Wout, jij kent me. Raad maar. Welke telefoon is het?
Oh, we doen de quiz.
We doen de quiz.
Wat is Arnoud Wokkers nieuwe telefoon aankoopquiz? Nou, we weten al dat je recentelijk een nieuwe iPhone gekocht hebt.
Ja, dat is
dus dit is weer vervangen door een Android-telefoon, neem ik aan.
Ja.
Ja, jij houdt van tijdige updates, want je doet je Pixel 2 weg omdat ondersteuning stopt.
Ja.
Dus vraag 1, is het weer een Pixel?
Ja, het is weer een Pixel.
Het is weer een Pixel.
Het is te makkelijk ook dit, hè?
Dan heb je of een goed afgeprijsde Pixel 4 op de kop getikt, of gewoon de 4A.
Hmm. Waarom niet gewoon een 3A tweedehands?
Hmm.
Voor weinig.
Ja, dat zou
ik ga voor de 3A.
Ja, jij gaat voor de 3A. Ja,
Arnoud
natuurlijk ook,
is een prijsbewuste koper en die houdt de deeltjes dan in de gaten. En zo'n 3A, dan heb je nog wel, wat is het, een jaar support op, denk ik.
Misschien ja, maar Arnoud komt wel van een Pixel 2. De Pixel upgrade van een Pixel 2 naar Pixel... Je wil ook, als je geld uitgeeft, wel ergens een soort van stap maken. En dat is ook wel een soort van zijstap. Je krijgt dan weer wat langer software updates. Maar ik denk dat Arnoud ook dan wel weer gewoon wat meer telefoon wil. Je wil ook wel denken, hey, ik heb een nieuwe telefoon.
Mm-hmm.
Ik weet niet wat het antwoord is, maar volgens mij hebben jullie het sowieso fout. Want als dat het antwoorden waren, had het gewoon uitgeschreven in de highlights gestaan. Hij heeft het niet verborgen gehouden omdat hij het niet wilde spoilen. Omdat het een voor de hand liggende keuze is. Dus jullie hebben het fout.
Pixel 5.
Ja, jullie hebben het wel fout. Ja, nee, het is geen Pixel 5. Nee.
Wat is het dan nog
over? De 3A genoemd, de 4A genoemd.
Oh, 4A. 3, nee, de gewone 3.
De 4A 5G.
De 4A 5G.
Ah. Ja. Ja, maar dat is ook niet helemaal onze schuld, want dat is gewoon de lijnen van Google waar gewoon geen wijs meer uit te maken is.
Nee, ja, ik zag deze en ik dacht gelijk, oh, dat wordt mijn telefoon. Ik weet alleen nog niet wanneer. Hij heeft weer een 3,5 mm jack. Vind ik belangrijk, want ik gebruik niet alleen audio output, maar ook input. Namelijk als ik verslaggever ben voor de lokale radio, als de sport weer begint in Nederland. Dus dat was wel belangrijk voor mij. Hij heeft een redelijk groot scherm, goede accuduur en natuurlijk die camera waar het me ook allemaal om te doen is. En de tijdige updates en alles. Dus ik dacht gelijk, dat is mijn telefoon. En nu stond hij in de Google Store in Duitsland. En dan kreeg je er een Bose QC35 2 bij. Dus dat is zo'n,
die heb
zo'n,
ik ook.
Zo'n Quiet Comfort noise cancelling koptelefoon van dik €200 nog steeds. En die telefoon zelf, die was 486. Dus ik dacht, ik maakte een rekensommetje en ik dacht, nou, dat is eigenlijk best wel een heel goede aanbieding. Dus daar ben ik opgesprongen. En met een truc waarvan je de details kan vinden in het forum, heb ik hem naar Nederland laten versturen.
Ja, heb je met zo'n tussenshippingdienst of heb je gewoon de adresveld Nederland ingevuld, zeg maar. En dan versturen ze hem alsnog naar Nederland, terwijl ze het eigenlijk niet doen.
Ja, klopt. En dan zie je ook echt in de tracking, zie je dat ik hoop toch niet dat het handwerk is, maar dat een City Hub manager het verzendlabel heeft aangepast, omdat het niet klopte. Maar dat stond er in ieder geval in mijn tracking. Dat had ik dus gedaan. Hij is binnen. De koptelefoon nog niet, want daar moet ik langer op wachten. Maar dat komt ook wel goed. Dus,
maar dit is, wanneer is de laatste keer dat jij een nieuwe telefoon gekocht hebt?
Ja, ik zat ook te kijken van mij 12 jaar geleden of 13. Als in nieuw, dat ik hem nieuw kocht. Dat hij
niet tweedehands inderdaad.
Ja, heel lang geleden, ja.
Maar ja, Happy Camper.
Happy Camper, hartstikke fijn. Ja, hartstikke fijn.
Je hebt nu een wide-angle camera.
Ja, klopt. Ja, en er ook al leuke dingen mee gedaan. En maar ik bedoel, het is nog lockdown, dus ik kan er niet al te veel. Maar voor de mensen die denken, is Arnoud nu niet meer bezig met klussen aan hardware en dat repareren en zo. Ik heb ook onderdelen gekocht om een iPad Air 2 op te lappen om die nog te gebruiken. Dus ik ben ook nog daarmee bezig. Dat vind ik ook
dat
leuk.
Dat je niet gewoon zo'n... weet je, het grote geld is binnen en nu koop je gewoon nieuwe telefoons. Nieuwe mid-range telefoons. Dat is wel een beetje... Ja.
Ja.
Nee hoor, ik ben heel blij voor je. En nogmaals, we hebben het er vaak genoeg over gehad. Je hebt er vaak genoeg artikelen over geschreven. Je hoeft ook tegenwoordig niet meer pakken met geld uit te geven om een prima telefoon te hebben. In dit geval ook dus met een prima camera.
Klopt.
Dus
als je het nu moet inschatten, hoe lang denk je dat je ermee gaat doen?
Goede vraag. Ik denk wel een jaar of 2,5. Misschien wel 3.
Ja, ik heb natuurlijk heel publiekelijk mijn zoektocht naar een nieuwe telefoon destijds in de Tweakers podcast uitgebreid gedocumenteerd. Tot in de treuren aan toe. En uiteindelijk natuurlijk een Pixel 3a gekocht. Daar wilde ik een jaar mee doen. Hij zit nu inmiddels op 18 maanden. Dus hij doet het langer. Het enige probleem waar ik tegenaan loop is dat hij op een gegeven moment al vol is. Maar ja goed, zolang je maar al je media backupt in de cloud, is dat altijd wel makkelijk op te lossen natuurlijk. Ja. Maar verder, qua snelheid en qua updates ook, helemaal prima, geen klachten.
Ja, dat denk ik ook. Pixel 2 heeft het ook heel lang heel goed gedaan. Dus goed.
Maar heb je nou, dat vind ik nog wel interessant, je zegt, de laatste update kwam eraan, ik heb meteen een nieuwe telefoon gekocht. Heb je dan zoiets, ik durf niet een telefoon op een 4G-netwerk aan te melden als hij niet de nieuwste updates heeft, was ook een soort van excuus. Nou, de updates zijn gestopt, dat betekent dat hij best wel oud is. Ik mag ook wel even een upgrade doen.
Mag ik zeggen beide? Mag dat?
Als het waar is, mag dat.
Ja, het is waar. Het is wel echt beide. Het is niet zo dat ik denk, nou, op het moment dat de laatste update uitkomt, moet ik weg zijn. Want dat is natuurlijk onzin. En bovendien zijn er veel meer manieren van updates tot je krijgen. Want de apps worden geüpdate. Er zitten mainline updates op. Dus van die Google Play systeem updates. En die blijven natuurlijk ook gewoon komen. Dus dat soort dingen zijn er allemaal nog wel. Dus dat rolt dan wel lekker door. Alleen ja, het zat me toch niet helemaal lekker. En inderdaad, wat Jur ook heeft, hij begon een beetje vol te raken. En dan, dan loop je tegen allemaal dingen aan. Ik dacht, ja. Maar,
en dan heb je ook, dan zit je al 8 maanden binnen en ben je niet op vakantie geweest. En dan krijg je een beetje de koperitis.
Dan kan je wel
en dan krijg je nog
sparen,
allemaal Black Friday geweld. Iedereen te vertellen wat ze allemaal kopen. En dan denk je toch ook van, damn it, ik mag ook een keer
ook
wat
iets
kopen.
Ja, precies.
Ja, nou, volgens mij, Jelle, had jij precies hetzelfde idee, toch? Jij mag ook een keer wat kopen.
Ja, ik wou ook een keer wat kopen met Black Friday. Alleen eigenlijk koop ik altijd de verkeerde dingen.
Echt waar?
Dus
als je dat van tevoren weet, moet je andere dingen
kopen. Je kiest
het
zelf uit. Ja, precies. Je bent er zelf toch wel bij.
Ja, nee, tuurlijk, je bent erbij. Maar dan is er zo'n aanbieding en dan denk je van, oh, dat ding, dat wou ik altijd al hebben. Dus dat had ik vorig jaar met de Raspberry Pi 4... Want toen die uitkwam, toen dacht ik, oh, super vet ding, snelle processor. Jeetje, hij moet helemaal gekoeld worden, zo snel is hij. die wil ik hebben. Dus ik had ook al helemaal een heatsinkje ervoor gekocht en gewacht tot Black Friday. Dan heb ik hem uiteindelijk gekocht.
Wat heb je ermee gedaan vervolgens?
Ja, precies. Kijk, ik kan best wel wat leuks doen met een Raspberry Pi. Ik heb er hier 2 liggen. Eentje heb ik een Pi-hole van gemaakt. De andere heb ik een muziekstreamer van gemaakt. Alleen deze dacht ik van, ga ik dan Ubuntu opzetten? Ja, het draait voor geen meter. andere desktop OS geprobeerd. Ja, werkt ook niet echt. Dus die ligt in de la. Deze Black Friday had ik weer zo'n momentje van...
Toen dacht ik heb nog ruimte in mijn la.
Ja, nee, ik zag dat ene ding dat ik heel graag wilde hebben toen hij uitkwam. Maar toen was hij nog te duur. En dat was de Logitech MX518, de muis.
Oeh, zo'n classic.
Precies. En het is ook gewoon een sneaky muis hoor, Wout.
Want iedereen zelf.
Ja.
De meeste muizen zijn kaas sneaky, van je brood.
Nee, maar iedereen die heeft die of iedereen. Ik heb in ieder geval de MX-15 gehad, back in the days. Dus dat is 15 jaar geleden of zo, weet ik veel wat. Misschien al langer. En dat was op dat moment de beste muis ever. En toen kwam Logitech, weet ik veel, dit jaar, vorig jaar, die kwam met de MX518, dat ze hem opnieuw gingen uitbrengen. Toen zat ik natuurlijk helemaal zo van, oh, waar kan ik hem bestellen? Hoeveel kost die? Ding kostte €70. Dus toen dacht ik, nou, laat maar.
Ze zagen al die geremasterde games en dachten, hey, dit kunnen wij ook.
Nou ja, nee, maar precies. Maar het is net zo'n soort trap. Want met geremasterde games is het zo van, dan ga je die game spelen en dan denk je van, oh, dit is opgepoetst. Ik dacht dat het er veel beter uitzag. Want in herinnering is dat allemaal mooier. En ik haalde dus de MX518 uit zijn doosje. En ik zat met een ding in mijn hand. En ik dacht van, wacht, is dit nou die muis waar ik zo ontzettend enthousiast van werd? Hij was een beetje licht. Hij voelde een beetje goedkoop aan. Dus ik heb hem terug
Jelle,
in zijn doosje
gedaan. Ben jij gewoon met beide benen in de nostalgie-trap gestapt?
Ja. Ja, nee, maar echt de nostalgie-trap. Dus die werkt dus ook voor hardware. Ja.
En nu ligt hij in je la.
Ja, hij ligt daarnaast me op mijn werkbank. In zijn doosje. En ik geloof dat ik nog 14 dagen heb om hem terug te sturen. Dus ik ga nog even nadenken wat ik ermee doe. Misschien komt hij in de kast als backup muis of zo. Ja.
Hmm. Backup muis, ja. Dat moet je altijd wel hebben inderdaad. Ja, dat muizen gaan lopende band kapot.
En als je nou volgend jaar... Als jij nog volgend jaar Jelle, weer zoiets hebt, dat je denkt, die wilde ik al vanaf dat hij er was, maar toen was hij duur, nu wil ik hem weer. Wat ga je dan doen?
Het waarschijnlijk weer kopen, want... nee, maar Jur, dat ongebreidelde enthousiasme van mij, dat hou je niet tegen.
Ja. Nee, dat is waar. Ik ken het.
Ezel, steen, toink, toink, toink.
Maar misschien drink ik dan hier aan terug.
Ja. Check het dan eens even bij ons. Van jongens, we hadden het hierover gehad. Moest ik het nou wel of niet doen? Ja. En dan kunnen we jou over de camera even zo... Even wat sense into you slappen.
Ja, nou ja, ik moet ook niet praten. Als je even niet oplet, dan heb ik een Quest 2, een PlayStation en een airfryer gekocht. Dus, ja.
Nee, ik wou net zeggen. Ik bedoel, Arnoud koopt, als we het rondje afmaken. Arnoud koopt telefoons. Jelle koopt muizen die hij niet wil. En jij hebt dus Quest 2?
Quest 2, PlayStation 5 en een airfryer.
Ja, mijn muis.
Ik zit me oprecht af te vragen waar ik het meest benieuwd naar ben. Ik ben toch het meest benieuwd wat je van de airfryer vindt, denk ik.
Ja.
Serieus, godsgeschenk. Echt fantastisch. Het is alleen wel omdat het denk ik 90% minder vet staat er dan heel groot op de doos. En dan denk je, dan kan ik 90% meer snacks gaan eten. Zo werkt dat dus niet. Maar het is zo. Ik woon in Amsterdam, dus dan ben je redelijk gezegend met wat je allemaal kunt bestellen. Maar mijn vriendin, die is veganist. En dan kom je op het gebied van snacks toch wel vrij lastig te zitten. Of je moet echt naar gespecialiseerde toko's waar ze alleen maar vegan hebben. En ik ben geen veganist, zoals bijvoorbeeld hamburgers eten. Dan vind ik het lekker om een echte hamburger te eten. Nou ja, om die reden dachten wij, dan gaan we gewoon onze eigen snacks al hosselen. Vegan kroketten en zo zijn bijna niet te bestellen in Amsterdam, maar wel gewoon te kopen in supermarkten. Dus toen dachten we, kopen we een airfryer. Nou, zodoende.
Bam, geregeld. Ja. We zijn wel benieuwd, want die... Ja?
Als ik hier binnenkort in een groothoeklens zit, dan weet je hoe dat komt.
Maar die Quest 2, die heb je al een paar weken teruggekocht.
Ja.
Ik ben altijd wel even benieuwd met VR, want ik heb meer mensen die zo'n ding kopen en het is een beetje... het kan zomaar een MX518 worden of een Pi 4. Dat je denkt, het leek me heel tof en ik leg hem in de kast. Dus ik ben wel benieuwd, nu na een paar weken, hoeveel gebruik je hem?
Let's move on.
Nee, let's stay
here. Het is
hier.
Er gewoon.
Nee. Het is, ik vind het heel leuk. Ik ben er goed mee vermaakt. Ik heb hem ook te weinig gebruikt, maar kan je ook vertellen waarom. Ik heb het ding gekocht in de drukste periode van het jaar voor mij qua games. Ik Ik heb in principe geen vrije tijd, want die gaat ook gewoon op aan het tijdboel. Een game als Assassin's Creed, daar heb ik gewoon 40 uur inzetten voor ik überhaupt begin aan het schrijven. Nou, ik ben nu net begonnen met een andere titel die ik om embargo-technische redenen niet mag noemen, maar die komt volgende week uit. Gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus ja, ik heb heel erg veel zin om te kijken naar dingen als Vader Immortal en dat soort dingen allemaal. Ik ben eraan begonnen, maar meer ook niet. Misschien in de herfstvakantie, maar het is nu gewoon te druk. Ook met de Next Gens natuurlijk, waar we veel voor hebben gedaan. Dus ik vind het zeker tof, vind het een leuke aankoop. Maar ik heb zelf gewoon nog niet genoeg tijd gevonden om er echt veel mee te doen.
Voor de kerstvakantie dan?
Ja, in de kerstvakantie denk ik.
In de kerstvakantie, ja.
Oh nee, ik dacht heel even dat je voor de kerstvakantie van mij...
Nee, dan heb je het nog druk met genoeg dingen, denk ik. Ik zit te denken, heb ik iets gekocht? Ja, ik heb allemaal saaie dingen gekocht en niks met tech. Daar is er weinig aan jullie mooie verhalen toe te voegen.
Heb je niks voor je smart home gekocht meer? Ik kan me eens niet voorstellen.
Nee, hè? Maar ik heb best wel ik vond de aanbieding een beetje tegenvallen dit jaar. Ik heb wel zitten klikken. Hoor ik meer? Ik heb wel wat meuk op Ali besteld, maar dat was gewoon een normale prijs. Dus dat wilde ik sowieso bestellen, wat extra motion sensors. Dat duurt gewoon lang. Maar niet echt specifiek Black Friday, ergens bovenop gesprongen.
Maar wat jij zegt, hoor ik ook een meer. Dat mensen een beetje teleurgesteld zijn met de Black Friday deals. Ik heb veel mensen gehoord die zeiden van ja, ik ben wel op zoek naar wat dingen, maar ik heb eigenlijk nergens echt hele goede, hoge deals gezien of zo. Is dat iets wat jullie herkennen?
Nou, ik denk heel erg dat het afhangt van waar je zoekt, waar je naar op zoek bent. We hebben gedurende die week wel elke dag via de PriceWatch data gekeken. Hè, hoeveel deals volgens onze definitie, zo'n grote prijsdaling, en dan heb je allemaal van die randvoorwaarden, zijn er dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Toen zagen we wel dat er absoluut gezien meer producten deden aan het deal label. Dus de statistiek vertelt ons, ja, er waren meer deals. Maar ja, weet je, als dat een productcategorie is waar jij geen interesse in hebt, dan krijg je dat niet echt mee. En ik heb wel puur onderbuik het gevoel dat... ik weet nog 3 jaar geleden volgens mij, op toen we in ons pand in Amsterdam-Noord zaten, toen was de Sony MX, weet je, die noise-canceling-serie van ze, de 2-serie was dat toen. We zijn nu bij de 4, de XM4 aan beland was nu de XM2. Maar was dat zo'n goede deal? 8 mensen hadden meteen gekocht. Mm-hmm. Dat ging echt als een lopend vuurtje. Echt zo'n Black Friday deal, of je bent gek als je niet doet. En daar hoor je elk jaar wel iets over, maar dit jaar heb ik niet een product gehoord waarvan iedereen tegen elkaar zei, oh, deze moet je nu hebben, want kijk eens wat een geweldige deal. Dat betekent niet dat er geen deals zijn, maar niet zo'n een beetje gehyped product of zo.
Ja, dat idee had ik ook. Dat er niet echt een soort ster tussen zat. Niet een echte knaller, maar meer gewoon leuke aanbiedingen voor wie dat wil. Maar niet echt een must-have of zo. Nee, dat idee had ik ook.
Nee, je zag ook dat het helemaal uitgesmeerd werd over een week. Dus het was ook niet dat op één dag, als er zo'n concentratie van aanbiedingen is, dan valt het ook meer op. Dus nee. Maar waar ik het over wilde hebben, is het gerucht, dus dat moet ik wel voorbij zeggen, dat Microsoft hard werkt om Android-apps op Windows 10 te gaan laten draaien. Mm-hmm. En nou, dat is alsof ze mijn gebeden verhoord hebben. want op zich vond ik Microsoft's idee van het draaien van mobiele apps op Windows, wat ze dus met Windows, Universal Windows App wil doen, helemaal niet een slecht idee. Want voor een ontwikkelaar is het ook gewoon lastig om allerlei verschillende platformen te ondersteunen. Dus het idee was goed, alleen ze dachten dat het Windows-app moesten zijn. En daar zaten ze denk ik mis. Het schijnt dus nu dat ze bezig zijn om soort native, dus door een Java VM, waar je het ook in draait tegenwoordig, Kotlin schrijft het vaak in, om het echt in Windows te integreren, dat je dus Android-apps native op je Windows-systeem kan draaien. En ik zeg alleen maar, als jullie luisteren, Microsoft, 2 duimpjes omhoog, zet vooral door en... je maakt mij een happy camper ermee.
Wat mis je dan nu op Windows, wat je wel op Android hebt?
Nou, er zijn gewoon sommige... Kijk, heel veel diensten hebben dan een website en een app. En ik vind vaak de app best wel... zit vaak wat meer liefde in, zit wat leuker in elkaar. De website werkt ook wel. Maar iets wat handig, bijvoorbeeld kijk naar Instagram. Mm-hmm. Dat kan je in een browser gebruiken en je kan inloggen. Maar het biedt niet de gebruikservaring die je hebt als je het in de app doet. Ik kijk Formule 1... dan heb je de Formule 1 Lifetiming app. Daar zit veel meer functionaliteit in de app dan in de versie op de site. Nou, er zijn echt wel wat dingen die ik op mijn telefoon heb. Ik denk, nou, ik zou ze best wel in een window gewoon op een PC willen kunnen draaien. En ik heb er best wel tijd ook in gestoken tot nu toe om te kijken hoe dat kan, hoe je dat zou kunnen doen. Nou, dan heb je allemaal emulators die je kan installeren. BlueStacks is een bekende, maar dat loopt dan vaak 2-3 Android versies achter. Het is traag. Het is zeer, zeer traag. Zelfs op een dikke PC. Microsoft is zelf wel samen met Samsung telefoons, doen ze al een soort screen mirroring. Dus ja, dan kun je apps draaien, maar dat werkt alleen op Samsung telefoons. Dus ik heb al best wel tijd erin gestopt eigenlijk naar alle verschillende soorten manieren hoe je dit op Windows kan draaien. Er is eigenlijk geen goede manier. En als er dus een, weet je, Microsoft zoekt al heel erg de samenwerking met Google en Android op. Natuurlijk ook met dat ze eigenlijk ook het echt omarmd. En ze hebben heel veel apps, brengen ze vooruit. En hun eigen apparaten gaan nu ook Android draaien. Dus ik vind het ook niet een hele gekke extra stap. En ik zou zeggen, ga er ook gewoon vol voor. Weet je, als je dus je in het Mac-ecosysteem wil zitten, dan zijn je mobiele apparaten zijn iOS en je hebt macOS op je desktop en je kan dan ook apps uitwisselen. En zou de evenknie zijn de combo van Windows / Android, waarbij je dus goede Microsoft-apps op je Android-apparaat hebt en goede Android-apps op je Microsoft-apparaat. Ik denk dat het dan een goede combi kan zijn.
Wat denk jij, Jelle?
Ik heb hier echt nooit over nagedacht, moet ik zeggen.
Niet? Ik doe niet anders.
Nee, maar dat komt ook omdat ik voornamelijk iOS gebruiker ben. Ik heb ook een Android-telefoon. En ik heb nou nooit zoiets gehad van, god, deze. Op zich herken ik wel wat je zegt van Instagram, hoor. Ik heb dat één keer via de browser geprobeerd te doen. Dat is inderdaad waardeloos. Ik heb ook wel eens gespeeld met Android-apps op Windows lang geleden. En dat werkte zo slecht dat ik dacht van, dit probeer ik over 10 jaar misschien nog een keer. Dus wat dat betreft is dit wel een goede ontwikkeling als ze dit inderdaad gaan doen.
Maar jij, Arnoud, jij bent Windows-gebruiker en Android-gebruiker.
Ja, ik zit er niet op te wachten eigenlijk, want er is niks wat ik op mijn desktop denk ik zou willen draaien, tenzij het daadwerkelijk op mijn telefoon draait en dan met screen mirroring of zo naar mijn desktop gaat, want dan heb ik mijn gegevens al. En dat is een stuk makkelijker, hoef ik ook geen data uit te wisselen. Maar die apps zelf op Android zijn natuurlijk drama voor de desktop. Ik bedoel, ik heb met die desktopmodus gespeeld eerder dit jaar. Nou ja, elke app die je opent is een draak, want het is niet gemaakt voor landscape. Het is niet gemaakt voor grote schermen. Het propt dus ook geen info erin. Dan heb je zeg maar een app met een feed. Nou, dan open dan fullscreen. Mooi 16:9 en dan heb je in het midden, dus de middenste 20% is dan een feed. En dat is het. En de rest van de interface is een soort van uitgerekt. En dat zie je natuurlijk ook al bij die tabletachtige apps op die vouwbare telefoons. Dat die apps zijn gewoon echt niet goed op gemaakt. Dus ja, het kan bij sommige apps wel echt een meerwaarde zijn. Maar
kan nog komen.
Ja, zeker kan dat. Zeker.
Want waarom zou je nu als Android-ontwikkelaar veel tijd stoppen in het optimaliseren van je app voor grotere schermen?
Omdat Chrome OS bestaat.
Omdat Android tablets zo'n groot marktaandeel hebben, omdat Chrome OS een groot marktaandeel heeft. Windows heeft pas marktaandeel. Ik bedoel, het maakt wel meteen de impact van als je app optimaliseert een stuk groter.
Dat is waar.
Maar ik ben met je eens dat ze daar echt nog wel stappen in mogen zetten.
En hoe werkt het vervolgens op de achtergrond met alle en API's en Google-diensten en zo? Is daar al iets over bekend? Want veel apps draaien gewoon
het is echt op betrouwbaar geruchtniveau. Wel van, ik weet niet waar het vandaan komt, maar wel bronnen waarvan je zegt, oké, dat zijn mensen die ook echt wel bronnen hebben binnen Microsoft. En nogmaals, ik vind het ook logisch klinken in de richting die ze aan het opgaan zijn. Maar er zijn nog zeker hordes die genomen moeten worden. Leuk toch?
Ja, nou ja, als het kan. Ik bedoel, het is een mogelijkheid erbij en hopelijk gaat er niks af. En dat is altijd een goede gedachte.
Ja, dus ik hoop van wel. Even kijken, dan hebben we Jur.
Hi. Oh ja, ik heb ook een hi. Nee, eigenlijk niet, want het is iets dat ons allemaal aangaat. En ik wil er toch even bij stilstaan. Eerder deze week begonnen wij op Tweakers natuurlijk met premium content. Of dat wil zeggen met de beta-test voor premium content. Zodat onze bezoekers kunnen kijken wat we daarmee van plan zijn. Wat ze daarvan vinden en ons eventueel graag zelfs kunnen voorzien van feedback. Wat ze graag willen lezen en dat soort dingen. Er wordt nog heel veel informatie ingewonnen door ons. En dat begon natuurlijk afgelopen dinsdag uit mijn hoofd. Met de livegang daarvan. En dat, ik denk dat zeker de luisteraars die veel op de site komen en actief zijn in de community, weten dit. Leveren natuurlijk wel een aardige storm op. Veel reacties, veel skepsis. En ik dacht, misschien is het wel even goed om meer in de podcast dan bij stil te staan. Omdat wij zien het natuurlijk al langer aankomen op verschillende niveaus. Dat is ook wel weer grappig, want Wout zal er vanaf zijn. En Arne natuurlijk ook, want jij moet meer premium content gaan schrijven dan ik dat moet. Dus jullie zitten daar natuurlijk veel dichter op. Voor de review-redactie is het iets dat, daar kregen we natuurlijk geregeld updates over. Maar aangezien reviews gewoon in het, hoe noem ik dat nu, het open domein of wat dan ook. In ieder geval niet achter de premium wall gaan. zullen wij er in de dagelijkse praktijk niet heel veel mee te maken krijgen. Dus voor mij is het toch, was het een ander ding om aan te zien komen. Dus ik ben ook wel even benieuwd naar hoe met name Arnoud en Wout dan die dag hebben beleefd. Ja, ik weet dat jouw dag volgens mij sloot, Wout, met een enorme wall of text in een topic in geacht redactie. Misschien is het goed om jouw gedachtegang daarbij nog even te illustreren.
Misschien is het goed voor mensen die dit niet meegekregen hebben in de podcast. Heel kort even de recap te doen. Want wat hebben we aangekondigd dinsdag? Je kan die wall of text lezen op het forum. Maar heel kort. Seekers is gewoon heel veel dingen. Het is een awesome community. We zijn een prijsvergelijker. We zijn een content website. We zijn van alles door elkaar. Maar het is ook gewoon een bedrijf. Dus we hebben komt geld binnen, dat soort dingen. En wat zien we de laatste jaren? Dat je best wel afhankelijk wordt van adverteerders. Dat is niet altijd even wenselijk. En dat we dingen als abonnementen, die we ook hebben, dat het eigenlijk nooit echt groot is geworden. Ook gewoon dat je zegt, daar kunnen we ook een beetje op leunen. Dus dan ben je minder afhankelijk van externe partijen. Want het liefst ben je natuurlijk als een community site, ben je een beetje zelfonderhoudend. Ja. En dan kun je ook tegen adverteerders zeggen we nu ook al nee. Maar dan heb je in ieder geval daar wat meer balans. Dus we hadden vorig jaar eigenlijk gezegd, wij zouden graag die abonnementen echt een groter deel willen maken van wat bijdraagt aan Tweakers. Maar ja, dan is de vraag van oké, waarom hebben we dan nu een x-aantal en waarom wil het niet echt groeien? Nou, uiteindelijk als je mensen ergens geld voor vraagt, dan moet je daar waarde tegenover zetten. Dus dan, als we eerst aan zijn beeld krijgen wat mensen waardevol vinden, waarvan ze zeggen, hey, daar zou ik voor willen betalen, dan kunnen we daar stappen in gaan zetten. Nou, ze hebben kwalitatief onderzoek gedaan. We zijn echt met mensen één op één gaan zitten daarover. Mensen uit de community. Onderzoeken met grotere groepjes. We hebben enquêtes onder dan duizenden mensen uitgezet om dat te verifiëren. Om gewoon puur te kijken van wat zijn nou dingen waarvan je vindt, hey, dat vind ik, als dat in een abonnement zit, dan zou ik er willen betalen. Dan ben ik bereid dat te doen. En wat kwam daar als een van de grootste dingen uit? Dat was exclusieve content. Want zeggen ze, ja, dat heeft echt waarde. Dat zijn ook dingen waar ik al voor gewend ben bij andere sites te betalen. Kan maar ook dingen op lagere rangen uit. Dingen als soms mensen zeiden bepaalde features. Of misschien moeten we VNA betaald maken. Maar content kwam daar echt wel goed in naar voren. Dus we zijn vanaf begin dit jaar mee aan de slag gaan. Oké, nou ja, als dat dus een van de dingen is die waarde toevoegt. Dan hoe zou het eruit moeten zien? Hoe willen we dat vormgeven op de site? Wat voor content moet dat zijn? Nou, dat loopt nu al een paar maanden. En op een gegeven moment zeiden we, we zijn heel veel achter de schermen aan het doen. Maar uiteindelijk maken we heel veel aannames en dat soort dingen. Het is best wel tricky als je het in één keer met een Big Bang live zet. Van, klopt dat wel? Dus toen zeiden, weet je wat, doen we een beta-periode. De functionaliteit werkt al, dus je kan op de site zien wat premium is en niet. Maar ben je gewoon ingelogd met de account, kun je het gewoon gratis lezen. En we hebben ook niet gezegd tot wanneer dat is. Dat gaat echt een paar maanden lopen. Omdat we gewoon echt willen gaan experimenteren. Oké, welke content valt goed? Wat vinden mensen waardevol? Kom je feedback? Om dan een beetje aan het product te gaan sleutelen, zeg maar. Dus dat was even de samenvatting van mensen die het meegekregen hebben. Dus dat hebben we dinsdag
Dit was de korte versie, hè, van de samenvatting. Kun je nagaan.
Ja, maar het is best een genuanceerd verhaal. Dus ik bedoel, ik wil dat wel even erin zetten. Er is behoorlijk wat, laten we gewoon zeggen, kritiek opgekomen. En het komt vanuit verschillende hoeken. Ja, en hoe ervaar je dat? Ik heb nooit gedacht, oké, mensen gaan het massaal super vet vinden als je zegt, we gaan, want dat is het gewoon, een deel op termijn achter een paywall zetten. Aan de andere kant geloof ik wel dat we te lang op het internet gezegd hebben, alles is maar gratis. En je ziet op heel veel plekken nu ook een beweging dat er gewoon veel meer bewustwording komt van, ja, weet je, dat is niet vol te houden gewoon. Dat is eindig. En dus in dat opzicht vind ik het dat wij zeggen, goede content, extra verdiepende content, daar staat waarde tegenover. Daar moeten mensen heel veel tijd in stoppen. En dat mogen we best wel naar buiten brengen. Daar sta ik ook gewoon achter. Dus als mensen zeggen, ja, ik zal nooit en te nimmer voor content betalen. Ja, vind ik lastig. Ja, dat vind ik moeilijk om dan nog een discussie te hebben, zeg maar. Als mensen zeggen, ik wil wel dat die content dan aan dit en dit voldoet. Of ik verwacht hem wel een bepaald niveau. Of hoe vaak is het dan? En wat gebeurt er dan met X, Y, Z? Kijk, dat vind ik allemaal prima discussies. Daar is die beta ook voor. Dus ik denk dat dag 1 was vooral heel veel initiële reactie en emotie. En dat ook, ja, dat moet ik even, denk ik. Mm. En we lezen alles. Ik reageer, Olaf reageert, maar ook allemaal andere mensen die aan meewerken, die lezen. En we zijn vooral gewoon heel erg bezig van, oké, wat zijn dingen die we op kunnen pakken, waar we mee kunnen doen. En voor mensen die luisteren en denken, nou, ik vind het allemaal maar niks. Ik zou vooral willen vragen, laten we het nog eens over 2 maanden of zo nog eens terugkijken en denken, oké, sta je nog steeds op datzelfde punt? Of heb je het idee, oké, ik heb het nu in werking gezien, ik heb de content gezien, ik heb daarop kunnen reageren, ik heb kunnen aangeven wat ik ervan vind. En onze hoop is dat we mensen hiermee gaan overtuigen. Maar misschien is het ook wel even leuk om aan Arnoud te vragen. Want heel veel van dit soort dingen komen uit het nieuwsteam.
Ja.
Waar Arnoud onderdeel van uitmaakt. En daar zijn ook achter de schermen dan wel even wat dingen op de kop gezet.
Oh ja, en dat is, ik vind het echt. Ik vind dat gedeelte echt heel leuk. Want we hebben dus letterlijk ons hele rooster omgegooid om dit mogelijk te maken. Want we zagen dit aankomen en we dachten, als we het huidige rooster aanhouden, dan gaat dat niet lukken. Dus we hebben gezegd, we gaan diensten doen. Hè? Dus mensen hebben bijvoorbeeld nieuwsdienst waarbij je het korte nieuws schrijft. Wat elke dag een keer of 20, 30 op de site verschijnt, zo'n bericht. Of mensen hebben premiumdienst, dus artikelen die langer zijn. Of mensen hebben een ander soort dienst en dan kunnen dat gewone achtergrondverhalen zijn en dergelijke. Dus iedereen van het nieuwsteam is van reviews afgehaald. Ik deed ook heel veel telefoonreviews, doe ik nu niet meer. Gelukkig hebben we daar iemand anders voor, want vanuit HWI kwam er ook een telefoonreviewer mee. Dus we blijven op volle oorlogsterkte daar. En zo is er tijd vrijgemaakt om aan die artikelen te werken. En wat ik tot nu toe heb gemerkt, want we hebben dit geprobeerd voor het eerst eind oktober. En we zijn ook sinds 2 weken echt over op dit rooster, omdat het zo goed beviel dat we zeiden, het voelt een beetje ouderwets om nu door te gaan met het oude rooster. Hebben we dat gedaan. En je hebt denk ik al kunnen zien dat er heel veel artikelen op de site zijn verschenen die we anders niet zouden hebben. Daar hing nog geen premium label aan, gaan we ook niet doen. Maar dat zijn een stuk of 20, 30, weet ik veel wat, de achtergrondartikelen. Maar wel kortere achtergrondartikelen, dus wat meer verdieping bij het nieuws. Die we anders niet hadden gehad en daar hebben we ruimte voor gemaakt. Die hebben we geschreven. En dat is heel leuk om te maken, want het zijn hele toffe artikelen. Het wordt geboren uit nieuwsgierigheid. En we zijn er allemaal binnen het nieuwsteam heel enthousiast over de onderwerpen die we daarmee kunnen belichten. Waar we nu tijd voor hebben, wat voorheen niet kon. Dat is super tof.
Ja. Nou, dat was voor mij ook een van de eerste keren dat ik zeg maar, wat ik zei, hè, wij als reviewers hebben natuurlijk hier wat meer afstand naartoe. Maar een van de eerste keren dat ik het echt heel tastbaar zag worden, was toen Julian, die had op een gegeven moment, wat ik dacht, een nieuwsbericht geschreven over, het ging over EA en de lootboxes in FIFA. En ik wilde het even lezen, want zeker de game nieuwsberichten, die probeer ik allemaal wel mee te pakken. Dus ik begon te lezen en toen zag ik ineens dat hij een boek had geschreven. Het was een ellenlang artikel met inderdaad van wat was er ook weer aan de hand? Wie zijn de partijen? Hoe gaat het verder? Wat is er in andere landen mee gedaan? En dat soort dingen allemaal. Waardoor je als je dat artikel leest, en dat is dus voor de duidelijkheid een artikel dat nooit eerder op die manier is verschenen in onze nieuwslijst. Weet je in één klap helemaal wat er speelt. Kijk, natuurlijk hadden we altijd de stukjes informatie die daarin staan, hadden we altijd wel op de site staan. Als je in de related nieuwsbericht ging rondklikken, dan kon je al die puzzelstukjes wel vinden waarschijnlijk. Maar nu heb je in één soort van, het is eigenlijk een soort van beschouwing, denk ik. Misschien is dat dan wel de beste term ervoor. Ben je in één keer klaar met, als je even wil weten hoe het ook weer zat met EA, de lootboxes en de strijd daaromtrent met de kansspelwetgeving. En toen dacht ik wel van dit is wel. Jules kon het maken omdat hij niet. Ik weet niet hoe lang jullie normaal besteden aan een nieuwsbericht. Maar niet de standaard tijd aan een nieuwsbericht besteden. Maar eventjes een middagje of een deel van de middag. Of gewoon even tijd kon maken om het allemaal in kaart te brengen. Een mooi verhaal van te maken. En dan denk ik wel van dit heb ik nog nooit. Dit ga je ook, zeker het Nederlands. Maar dit ga je ook niet zo snel op deze manier vinden elders op internet. Kijk, en dan kan ik me goed voorstellen. Dat zou voor mij. Preek voor eigen parochie altijd makkelijk. Maar dat zou voor mij een reden zijn van dit is content die ik zou willen steunen. Ik had met heel veel van de reacties die ik heb gelezen, om daar nog even op terug te pakken, had ik wel zoiets van, volgens mij, als wij gewoon heel veel meer van dat soort dingen gaan maken, dan kun je laten zien wat je wil doen, in plaats van dat we nu, want dat, ik las bijvoorbeeld ook mensen die op een gegeven moment vroegen van, waar zijn de mensen van Tweakers, waarom wordt er zo weinig door hen gereageerd? Nou, ik heb al die reacties ook, niet alles, maar ik heb heel veel gelezen. En ik had ook zoiets van, wij kunnen nu al gaan uitleggen met woorden wat we willen doen en waarom we doen. Maar als we gewoon die toffe content gaan maken de komende periode en dat kunnen laten zien, dan weet je waar we het over hebben. Kijk, en dan is iedereen, dat zei Wout net in het begin al, is iedereen helemaal vrij om voor zichzelf te bepalen van, dit is betaalde content op internet en ik betaal niet voor content op internet. Dat is niet mijn visie op hoe informatie werkt, hoe journalistiek werkt. Maar goed, dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken natuurlijk.
En heel duidelijk voor die mensen ook. We hebben ook heel duidelijk gezegd, we gaan gewoon het kortere nieuws. Ik bedoel, want we zitten met een soort van spanningsveld. Aan de ene kant zeggen mensen, we komen naar Tweakers, wil ik een overzicht hebben van al het technieuws, dat ik up-to-date ben en een beetje snel graag. Dus je hebt een soort behoefte aan gewoon kort het nieuws melden en dat niet ellenlang gaan duiden, maar mensen die ook die verdieping willen. Dus we hebben gezegd, dat kortere nieuws, we willen nog steeds die plek zijn waar je heen komt, waar je dat allemaal op één plek kan vinden. Dat gaan we ook niet achter een paywall stoppen. Hetzelfde geldt voor alles wat met testen en recensie en producten te maken heeft. Want dat is namelijk, daar is heel veel van op internet te vinden. En uiteindelijk hebben we ook uit die onderzoeken geleerd dat mensen zeggen, ja, ik wil wel iets wat ik wil best ergens voor betalen, maar dan wil ik precies wat Jur zegt, iets wat ik niet ergens anders kan vinden. Dus als je zegt van, hè, er komt een nieuwe iPhone uit en we gooien het nieuwsberichtje achter de paywall, dan kun je ook ergens anders weten komen dat een nieuwe iPhone uitkomt. Dus als jij zegt van, ik heb niet zoveel met betalen voor content en ik vind nieuws en reviews heel belangrijk, blijf gezellig op Tweakers komen. Ik bedoel dat, ik zag mensen die waren bang, je gaat 80% achter de paywall en zo. Dat zou echt heel stom zijn als ze het doen, want dan gooi je echt je eigen glaas in en dan stort zeg maar het structuurtje erachter in elkaar. Wat ik ook nog trouwens even laatste dingetje wil zeggen is wel, wat Arnoud zegt, hè, we zijn in dat nieuwsteam dingen op z'n kop aan het gooien en ook gaan aan het uitbreiden. Komt 1 januari een nieuwe nieuwsredacteur bij. Die wordt ook gewoon geld ingestopt. Want dit soort content maken kost gewoon meer tijd.
Ja, klopt.
En dan kun je dus met roosters spelen en met de indelingen van de week. En je moet ook gewoon handjes hebben. Dus we krijgen ook gezellige een nieuwe redacteur erbij. Die zal je tegen die tijd ook vast wel in de podcast gaan horen. Dus
Ja, dat vind ik trouwens het allerlaatste dingetje. Want ik vind het heel moeilijk inschatten. Misschien weet jij dat wel. Maar hoeveel mensen werken er nu voor Tweakers?
Ik heb het niet uit mijn hoofd. Ja, het zit ergens denk ik rond de 70, denk ik. Maar je hebt mensen die ook zeg maar deels voor Tweakers werken. En je hebt mensen, hardware info doen we daar ook bij. Dus als je kijkt naar sales en marketing, dat is dan weer over 2 merken heen. De redactie zit er meer op 1. Dus niet iedereen werkt sec voor Tweakers.
Nee, precies. Nee, want dat was het laatste puntje. Want wat ook af en toe nog wel terugkwam in de reacties. Je hebt nog steeds, dus er is een groepje die het Tweakers het liefst ziet als de blog die Femme 700 jaar geleden begonnen is. En de enige goede move in hun ogen is om daar naar terug te gaan. Ik las zelfs een reactie van, laat Tweakers eens beginnen met niet onder een heel grote multinational te vallen, maar een non-profit organisatie of weet ik veel wat. Iemand die, ik heb soms het idee dat mensen niet beseffen hoe verschrikkelijk veel mensen er werken inmiddels voor Tweakers. En wat Wouter terecht zegt, niet alleen bij ons in onze eigen teams, maar ook die ook afhankelijk van ons zijn in andere teams. Op het moment dat het heel erg slecht gaat met Tweakers, dan heb je het over meer dan 70 mensen die in heel onzekere tijden terechtkomen. Dus ja, dat een bedrijf als Tweakers naar bedrijfsvoering kijkt en naar kansen op dat gebied en daar ook dat ook moet doen, vergeet dat niet. Wees je daar wel van bewust. Ik wil namelijk ook graag gewoon mijn hypotheek kunnen betalen en een boterham kunnen kopen. Ik heb dat
een kroket in je airfryer gooien, dat ook.
Een kroket in mijn airfryer gooien. Kijk, ik zeg niet, we zijn het gaat goed met Tweakers en het zal vast nog wel jaren goed gaan met Tweakers. Maar dit doen we natuurlijk niet omdat het meer en meer moet zijn of omdat DPG vindt dat we moeten naar premium content omdat alle andere DPG-titels het doen. Weet je, er zijn achtergronden, er zijn mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen, die graag bij Tweakers willen blijven werken nog vele jaren. En die niet in de situatie terecht willen komen zoals in 2008 toen de crisis toesloeg. Wat VNU Media destijds nog onze uitgever hard raakte, waardoor ook bij Tweakers toen de klappen te voelen waren.
Ja.
Ja, op het moment dat je dat kan voorkomen, dan moet je dat altijd doen. En als dit kan helpen, dan is dat een hele logische stap. En ik heb het idee dat, weet je, ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden, maar dat mensen
ik snap wat je bedoelt.
Iets bewuster van moeten worden.
En dat aan te vullen, ik denk dat sinds Femme stopte met zijn studie en een bv'tje oprichten en zichzelf salaris ging uitbetalen, ik denk dat je kan zeggen, toen is Tweakers commercieel gegaan, wat dat dan ook betekent. En dat is, zeg maar, de hoeveelheid, Tweakers bestaat meer dan 21 jaar en het percentage van de Tweakers niet een commercieel bedrijf was, is echt een fractie ervan. En mensen die er nu nog steeds werken, onze systeembeheerder, onze softwarearchitect, zijn allemaal mensen die er toen ook al werkten, ook al salaris kregen, er werd ook al nagedacht over het geld. Tweakers is eigenlijk heel erg lang al gewoon een bedrijf. Wel een heel tof bedrijf. En een bedrijf wat heel erg veel doet met community. En niet alleen maar naar geld kijkt en dat soort dingen. Maar ook wel natuurlijk gewoon kijkt naar voortbestaan en bedrijfsvoering. Jelle, leuk dat je erbij bent.
Hallo.
Jij kan over de M1 praten. Apple's M1 sok.
We hebben nog 10 minuten voor Jelle, dus een beetje doorlullen.
Nee, dat komt helemaal goed. Maar dus de M1, iedereen weet dat, als je een beetje de tech-industrie volgt, dan weet je dat Apple eigenlijk op smartphone-vlak, je kan die chips niet kopen, maar ze zijn gewoon marktleider in het gebied van hun technologie en hoe ver ze zijn. En er ging al jaren gerucht natuurlijk, op een gegeven moment gaan ze ook gewoon die Intel-chips ditchen in hun eigen laptops en desktops. En nu is dat gekomen, maar waar komt die stap dan vandaan? Want het is wel voor mij een enorm gedoe om dit te doen. Dus waarom zou Apple zeggen, we stoppen lekker met gewoon het makkelijke inkopen bij Intel. We gaan nu helemaal weer het wiel opnieuw uitvinden.
Het wiel opnieuw uitvinden. Ze maken die Apple A4 chips, daar begon het mee, zit nu bij de A14. Ze maken die ARM chips dus al een hele tijd. Dus het is niet echt het wiel opnieuw uitvinden. Het schijnt, vond ik ergens op internet, een ex-engineer van Intel, die is een beetje, niet uit de school geklapt, want hij werkt daar niet meer. Maar die vertelde dat tijdens de Skylake generatie processors, dus dat was 2015, dat de quality assurance van Intel, dat die zo slecht was, dat Apple heel teleurgesteld was in die chips, laten we zeggen. En dat Apple dus ook bugs in die chips bij Intel kwam melden. En zoiets had van, als jullie het niet kunnen, dan gaan we het wel zelf doen.
Het zaadje zou dan geplant zijn ergens rond 2015, want misschien moeten we op termijn over. Ik ken deze persoon trouwens. Je hebt over François Pienoël. Dat is François Pienoël.
Ja.
Leuk om op Twitter te volgen. Enigszins zure Fransman, maar hij heeft wel heel erg veel inside info over Intel en de chipindustrie.
Wow, zure Fransman.
Maar oké, dus ze hebben die stap gezet. Maar wat ik zeg, dat kost heel veel moeite. Want je moet dus, in ieder geval macOS moet dan opnieuw hiervoor geschikt gemaakt worden. Je hebt bestaande software developers die gewend zijn om voor x86 te programmeren. Wat is uiteindelijk de upside? Is dat gewoon puur van de touwtje in eigen handen hebben en dan is de kwaliteit beter?
Eerlijk gezegd is dat de enige reden die je kan bedenken. En dat is op zich ook wel echt een manier waarop Apple het altijd aanpakt. Want ze kunnen nu, ze maken macOS, ze maken de Apple laptops. Maar hiervoor kocht ze de processor in bij Intel. Ze maken nu de hele processor zelf. Dus ze kunnen alles perfect op elkaar afstemmen, de software en de hardware. En eigenlijk wat ze al jaren doen bij de iPhones en de iPads, dat kunnen ze nu dus ook bij de laptops doen.
Nou, daar zijn ze op zich niet onsuccesvol mee.
Daarom,
Wat mij
kijk, uiteindelijk
opviel,
gaat het er gewoon om dat ze gewoon meer verkopen. En als zij op die manier een beter product denken te kunnen leveren. En het lijkt er wel op, maar daar komen we zo meteen nog op. Dan verkopen ze meer, daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, maar wat mij opviel is dat wat ze eigenlijk de eerste generaties aankondigen, die Mac Mini, die MacBook Pro, die Air, dat ze eigenlijk bestaande producten hebben gepakt en daar vooral de binnenkant van geswapt hebben. Want het is niet, jij hebt dan die MacBook Pro, maar als je dat ding openklapt en nog niet aanzet, heb jij het idee dat je met een nieuw product te maken hebt?
Nee, dat is heel grappig. Ze hebben echt, letterlijk alleen de binnenkant aangepakt. De buitenkant is nog precies hetzelfde. Je kan aan de buitenkant niet zien of je met een M1 of met een Intel MacBook te maken hebt. Ja.
Ik mag hopen dat er wel een type nummertje ergens op staat.
Er staat een serienummer op de onderkant. Maar ja, Apple deed sowieso niet aan de Intel stickertjes. En ook aan een Apple M1 stickertje. Dus echt, als je hem aanzet, design. Precies, het prachtige design. Dus als je hem aanzet, merk je ook geen verschil. Het is echt pas als je naar de systeemvoorkeuren gaat, daar kan je zien van, nu heb ik met een M1 MacBook te maken. Ja.
Maar dat, ergens is dat wel een beetje teleurstellend. Ik bedoel, dit is best een groot project. En uiteindelijk heb je hetzelfde product wat hetzelfde aanvoelt, wat misschien voor hun meer marge oplevert en al die dingen. Maar je ziet niet, als je opstart iets van macOS met M1, ze branden het niet?
Ze hebben het geluidje teruggebracht. Maar volgens mij
ze hebben het geluidje teruggebracht.
Ja, precies. Arnoud, dankjewel. Vroeger, als je een Mac aanzette, hoor je dat is weer terug. Maar ik weet niet zeker, maar volgens mij is het ook weer terug op Intel MacBooks. Maar dat weet ik niet zeker. Het past ook wel heel erg in de manier waarop Apple altijd zijn laptops bouwt. Ze maken één design en daar doen ze dan gewoon jaren mee. Dit design is eigenlijk bijna hetzelfde design als in 2016. Toen was hij met Butterfly toetsenbord. Nou, dat bleek niet zo'n succes. Dat is aangepakt. Maar voor de rest is dit eigenlijk hetzelfde design als al sinds 2016. En nu vervangen ze de binnenkant. En waarschijnlijk zie je over een paar jaar dat ze de buitenkant ook weer gaan aanpakken. Dan wordt hij misschien weer wat dunner.
Maar Jelle, dit is toch super fijn voor jou? Want je kan nu een M1 MacBook en een Intel MacBook naast elkaar zetten. En je weet dat het enige verschil is aan die binnenkant. Het komt niet door de manier waarop hij warmte kan afvoeren of andere zaken. Dat is allemaal gelijk. Alleen die processor is verschillend. Dat is toch ideaal om te vergelijken.
Ja, en als ik een review schrijf, dan kan ik het stukje over de buitenkant gewoon copy-pasten van mijn vorige review.
Zelfde foto's.
Nee, ja, maar dit is inderdaad voor accutests is dit heel interessant. Want dan kan je inderdaad zeggen van, kijk, dit is wat die met Intel processor deed en dit is wat die met Apple processor doet. Nou is het wel zo dat, kijk, op het hele moederbord is wel anders. Dus de koeling is ook iets anders volgens mij.
Hmm.
Dus het blijft wel echt een ander systeem.
Maar voordat we naar de, wat hebben we ook wat getallen erbij en zo. Dus je merkt niks van als je het opstart. Mm-hmm. Je moet in het system menu gaan kijken om te zien wat erin zit. Maar gewoon tijdens het werken met dit ding. Want ze zeggen natuurlijk ook bij Apple, wij zijn veel sneller dan Intel nu. Mm-hmm. Merk je in dagelijks gebruik, merk je nou iets? Als ik jou een dubbelblind test zou laten doen en je krijgt gewoon of een Intel of een M1 Mac voor je. Zeg, ga maar gewoon een dagje klooien. Merk je het dan?
Ja, dat is dus het bizarre. En daar ben ik echt van onder de indruk. Je merkt het niet. Het kan zijn dat die M1 heeft weer een wat snellere SSD. Dat je het gevoel hebt dat dingen wat sneller starten. Maar je merkt geen verschil. En ook niet met apps die niet voor ARM gemaakt zijn. Dus gewoon de normale software die je normaal gesproken op je Mac draaide tot nu toe. Gewoon dus Intel-based. Die worden
geëmuleerd. Moet eigenlijk dus allemaal dingen gaan emuleren op de achtergrond.
Precies.
En toen ze overstapten van PowerPC naar Intel, zag je wel dat er echt ook wel, hè, dat merkte je qua performance, want er moest een hele emulatieslag plaatsvinden. En jij zegt van, er gebeurt vast van alles op de achtergrond, maar als eindgebruiker merk je niks van.
Is het echt emulatie trouwens? Want die Rosetta 2 noemen ze zelf een translation layer.
Ja, translatie, emulatie. Het kan niet native draaien, laat ik het zo zeggen. Er moet iets met x86 instructies naar ARM-instructies gedaan worden.
Ja, nou, en de eerste keer dat je dus een Intel-software, noemen ze dat dan zelf. Dus als je een x86-programma start, dan zegt hij van, hey, dit is x86, kan ik niet normaal gesproken draaien. Dus ik ga even Rosetta 2 downloaden, doet hij dan. En bij alle volgende software die je draait, zegt hij niks. Dus dat werkt gewoon. En om een voorbeeld te geven waar ik nou zo ontzettend van onder de indruk was. Op een gegeven moment dacht ik van, dit was op de Mac Mini. Dacht ik van, ik ga even Steam installeren. Dus ik installeer Steam. Nou, dat is het. Daar is geen ARM-versie van op dit moment. En ik ga even Civilization installeren, want dat vind ik een leuk spel. En ik had hem toen aan mijn beeldscherm met een resolutie van 3440 bij 1440 hangen. Dus een groot scherm, veel pixels. En ik startte Civilization op. En het werkte gewoon. En ik kon een benchmark draaien en er ging niks mis. En die benchmark draaide ook nog eens op die resolutie op 40 frames per seconde. En dat was het moment waarop ik dacht van, holy shit.
Dus dit hebben ze best wel goed gedaan. Van, moeten we niet de benchmark, de lat is niet, heb jij door dat je op een hele nieuwe MacBook werkt, maar de lat is eigenlijk op dit moment nog,
heb je niks door.
Die hele onderhuidse transfer doen met alles wat er moet gebeuren zonder dat jij er eigenlijk last van ondervindt.
Ja, precies.
Dat is een mooi vertrekpunt, want vanaf nu kunnen ontwikkelaars dus gaan optimaliseren hiervoor. En op een gegeven moment kun je dus al die translatie, emulatie, meuk er tussenuit gaan halen. En kun je dus bij een volgende generatie in de komende jaren kun je dus echt profijt gaan hebben. Want eigenlijk is dit een soort niet-ideale situatie waarin je nu zit. Met dingen die niet compleet op elkaar afgestemd zijn. En dan zeg je al, eigenlijk het vertrekpunt waar je zit, is eigenlijk al waar ze met Intel geëindigd waren.
Ja, precies. Dus tot nu toe, en ik heb redelijk wat software gedraaid. Photoshop, DaVinci videobewerkingssoftware, Steam games. Tot nu toe ben ik dus tegen geen gekke dingen aangelopen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Microsoft, die kwam met de Surface Pro X tablet, wanneer is het? Een jaar geleden ondertussen. En die Surface Pro X die had dus ook een ARM processor, die was door Qualcomm gemaakt, een beetje gemodificeerd door Microsoft zelf. En als je die dan aanzette en je draaide 32-bit software, dan deed hij dat nog wel. Maar 64-bits x86 software, die draaide dus helemaal niet. En dan kreeg je een melding van, yo, dit kan niet en het gaat ook nooit gebeuren. Dan loop je al gauw tegen problemen aan. En dat is hier dus niet. Dus nou ja, hier is ongetwijfeld jaren werk ingestoken, maar het werkt gewoon heel erg goed.
Het betaalt zich uit.
Ja.
En als je dan lekker gaat benchmarken, want uiteindelijk zeggen ze ook bij Apple, wij kunnen eigenlijk gewoon betere chips maken dan Intel. Ze zeiden volgens mij al jaren geleden toen bij die A-series van, we hebben nu een desktop class CPU. Als ze dit gewoon door al onze standaard benchmarks heen halen, is dit waar? Hebben ze gewoon op alle vlakken een snellere chip gemaakt?
We kunnen sowieso niet alle standaard benchmarks draaien, want we kunnen niet native ARM benchmarks draaien. Die hebben we niet. Dus ik heb wat Cinebench 23 gedraaid. Dat is de nieuwste versie van Cinebench. En die is geschikt gemaakt voor zowel ARM als x86. En daar zie je dus dat die, ik heb hem dan vergeleken met een Ryzen Hexacore 4600U. Ja, en daar komt hij ongeveer even hoog uit. Die M1 processor die heeft 8 cores. Het is een big little configuratie met 4 snelle en 4 langzame cores. En in Cinebench is die dus ongeveer net zo snel als die 6 Ryzen cores. Maar dat is Cinebench multi. En op het moment dat je single doet, dus waarbij je 1 processor core belast, dan is hij weer net zo snel als een Tiger Lake Intel processor.
Intel.
En dat is in de 15 watt notebooks, is dat zo'n beetje het snelste wat je op dit moment kan krijgen qua single core performance.
Maar wacht, dat gaat dus door die translation layer heen, Rosetta 2, neem ik aan?
Nee, in dit geval niet. Cinebench is native, ja.
Native.
Dus daar is een ARM en een x86 versie van. En ik had ook nog, oh ja, dat is ook wel leuk, ik had ook Photoshop gedraaid. En van Photoshop is er een gewoon de huidige 2021. En er is dus ook een beta ARM versie. En daarin is die ARM versie dus ongeveer 25% sneller dan als je het door de door Rosetta laat emuleren.
Aha.
Ja.
Dus dan heb dat je is er nog te winnen met ontwikkelaars die alles om gaan zetten. Er zit echt nog wel double digit snelheidswinst in, afgaande hierop.
Ja, en op het moment dat ontwikkelaars dus inderdaad alles omzetten, dan wordt je laptop sneller.
Gratis.
Het klinkt raar, maar dat is wel zo. Op het moment dat native draait, ja, dan gaat het gewoon sneller.
Hey, we zitten nu een beetje in een gekke situatie, hè, van dat je ook nog Intel Macs kan kopen.
Mm-hmm.
En dat je nu ook die ARM Macs langzaamaan kan gaan kopen.
Ja.
Wat zou je nu zeggen tegen iemand van wie dit koopt is gek als je een Intel Mac nu nog koopt, dat dit de toekomst is? Of zit je daar nog een tijd goed mee?
Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar ik ben geneigd om te zeggen van als je dit koopt ben je gek. Want het is niet gezegd dat die stap zo snel gezet wordt. Maar als we naar het verleden kijken, toen Apple overstapte van PowerPC naar Intel, is dat ook heel snel gegaan. Dat hebben ze binnen 2 iteraties van macOS, volgens mij, hebben ze dat gedaan. Dus je had, volgens mij was het Leopard, Snow Leopard, en met Lion was het al klaar, kon je al geen PowerPC hardware meer gebruiken. En dan is het ongetwijfeld zo dat voor een bepaalde tijd Intel software nog wel ondersteund zal worden. Maar ja, alle ontwikkelaars die zullen toch wel op die ARM-boot moeten springen. Dus
Ik wilde net zeggen, deze trein is dus hard op weg, maar we gaan van een boot uit. Oké.
Okay. Sinterklaas is toch bijna in het land? Of is er misschien al pakjesboot?
Is al een tijdje.
Ja. Dus ik zou eigenlijk zeggen van ja, die die ARM hardware, dat is wel the way to go als je een MacBook wil kopen. En als je op dit moment naar een high-end, want dat is het dus ook. Dit zijn dus alleen de processors voor de Mac Mini, de MacBook Air en de MacBook Pro 13 inch. Als je naar een high-end Mac zit te kijken, ja, dan is er nog geen alternatief. Hè, een iMac Pro of een MacBook Pro 16 inch, daar is nog geen alternatief voor. Dus daar zullen ze binnenkort,
2021.
Binnen een paar jaar, zeker wel, dit jaar, volgend jaar zullen ze wel met een M2 moeten komen, M2 processor.
M1X, je weet het nooit met hoe ze dat ding noemen.
Ja, want er zijn er wel de nodige beperkingen, toch? Want hij kan niet 3 schermen aansturen, dus op je laptop en dan 2 schermen in een thuissetup kan niet. Meer dan 16 gig aan geheugen kan niet. Dus je hebt echt nog wat beperkingen die in de high-end wel zullen meetellen.
Precies, dat van die extra schermen, ik heb ze dat ook gevraagd, maar daar konden ze geen commentaar op geven. Die huidige M1-chip die kan 2 schermen aansturen waarschijnlijk. Ik gok dat het een limitering van de GPU is, maar we weten het gewoon niet. En ze worden dus, dat werkgeheugen, dat zit ook in die M1-processor. Of erbij in. En dat is dus ook maximaal 16 gig op dit moment. Dus dat maakt het ook echt alleen maar een chip voor de low-end Apple-gebruiker, je moet niet te veel ervan
bestaat verwachten. Die? Althans, niet qua prijs.
Qua prijs sowieso niet, nee.
Hey, en nog heel wat, even het rondje terug naar het begin maken. Ik had over Android apps op Windows 10. Je hebt natuurlijk ook iOS apps op macOS. Draai die dan beter? Want dat moest je voorheen dus weer gaan emuleren of iets mee doen. Maar nu kunnen ze dat ook. Dat is gewoon ARM ontworpen en ARM chip, toch?
Ik moet zeggen, ik heb het nog niet vergeleken. Ik heb wel gewoon in de App Store zie je nu dus een soort van tapje dat je naar iPad en iOS apps kan gaan en die kan je dan installeren. En dat draait echt zonder problemen. Ik heb zit de hart te jagen. Dat app die heb ik ook op mijn iPad.
Jarenlang zijn de engineers bij Apple bezig geweest om een chip te ontwikkelen en om te zorgen dat iOS apps op macOS draait. En Jelle, nu kan ik eindelijk hard jagen.
Eindelijk die schoppen gooien.
Ja. Maar dat werkt dus zonder problemen. Wat nog wel grappig is om te zien, is dat je hebt ook Apple Arcade natuurlijk sinds een tijdje, dat je die games kan spelen. En Apple Arcade is zo gemaakt, die games die kan je dan spelen op je iPad, maar je kan het dus ook op je MacBook spelen. En voorheen waren dat dus Intel apps en nu zijn het nu gaan we naar ARM toe. Maar op het moment dat je binnen macOS dus Apple Arcade games binnenhaalt, dan zijn dat dus de Intel apps die je vervolgens weer gaat emuleren op je nieuwe MacBook met M1 processor. Nou ja, goed. Dat wordt ook nog wel een keer omgezet. Ik zag dat en toen dacht ik, god, dit is omslachtig. Wordt ongetwijfeld nog aangewerkt.
Alright, jij klust de komende dagen nog vrolijk verder. Voor mij komt dit ergens volgende week online. Als we alles helemaal uitgetest en doorgetest hebben.
Yes, volgende week.
Dus daar wachten we met smart op.
Weet je al iets over de accu duur, Jelle? Ja, sorry. Ik wil
geef het accu duur.
Oh.
Want ze zeiden 1,5 keer zoveel, wat was het? Veel meer dan met die andere MacBooks. Dus ik ben benieuwd of ze dat waarmaken.
Ik ga even hier naar een ander tapje toe. Maar ik had een heel hoog getal gezien. 1117 minuten heb ik hier. Dat is dan de browse-test.
Dat is bijna 20 uur als ik snel uit mijn hoofd tel. En dat zou 1200 minuten zijn. Dus
ja, precies.
18, 19 uur. Wauw.
Zoiets. En de gewone MacBook Air die zat op... Of de gewone MacBook Pro die zat op een uurtje of 13, 14 uit mijn hoofd. Nou is de browse-test wel echt een hele lichte test.
Ja.
Normaal gesproken draaien we ook nog PC-Mark om gewoon normaal gebruik te simuleren. Ja, dat is Windows only, dus dat kunnen we nu niet draaien. Maar het is wel duidelijk dat die accuduur in ieder geval significant erop vooruit is gegaan. Ja, in ieder geval als je hem niet te zwaar belast.
Nice. Nou, laten we niet nog meer dingen weggeven, anders gaat niemand Jelle zijn review meer lezen of even de video bekijken. Ik wil nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Waaronder dus de review van de nieuwe MacBook. Waaronder, waar we ook al eerder over gehad hebben, meerdere premium artikelen. Dat gaan we ook vanzelf zien. Er komt nog een leuke round-up van telefoons rond de €250. Zoals we ook al net zeiden, je hoeft niet meer een rip uit je lijf te betalen om tegenwoordig een redelijk deftige telefoon te kunnen aanschaffen. Ja, en volgens mij is Jur met een game bezig waar we niet over mogen hebben. En die wel,
nee, mogen we niet over hebben.
Nee, gaan we ook niet doen. Maar het zou helemaal kunnen dat sommige mensen daar misschien wel interesse
trouwens,
in hebben.
Even een kleine teaser. Dat gaat wel iets langer duren dan volgende week. Want zoals gezegd, ik ben bezig met een andere game. Maar ik heb ook wat dingen gezien van de Medal of Honor game voor VR. En dat wordt ook echt heel tof. Ik weet nog niet precies wanneer ik daarmee aan de slag ga gaan. Ik hoop de week na de review waar ik nu mee bezig ben. Dus dat zou er met een week of twee zou er dan wel iets op de site moeten zijn.
Trek die Quest 2 maar weer uit te laden.
ja, dan wordt echt de invalshoek die ze daarvoor hebben genomen. Ik mag er niet veel over zeggen, want zelfs het preview embargo verloopt volgens mij maandag. Maar het was heel tof. Het is echt eentje, als je een VR-setje hebt liggen, eentje om in de gaten te houden.
Oké, cool. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, dan horen we dat graag in de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.